Ik wil vanmorgen met u twee versen lezen, twee maar. Het liefst had ik ze nog uit elkaar gehaald, maar ja, dan zijn we in de eeuwigheid nog bezig met de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, want daar gaan ze uit, 1 Thessalonicenzen 1, versen 9 en 10. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10. Want zij vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben, en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover deze morgen. En dan sluiten we aan bij de dingen die wij al eerder, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen, hebben besproken met elkaar. Twee versen. Ze lichten op, maar wat een boodschap komt er uit die twee versen op ons af. En wat mogen we delen? Een fantastisch heerlijke boodschap, maar ook een heel ernstige boodschap. Heerlijk, maar ernstig. Zij vermelden, daar begint het mee in vers 9, zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. Dan gaat het over mensen die het evangelie hebben gehoord, dat Paulus en Timotheus en Silvanus hebben mogen brengen. En dat evangelie heeft de mensen aangeraakt. En de mensen zijn daardoor veranderd. En die verandering door het evangelie gebracht is een bewijs daarvan wat het woord van God aan hen heeft gedaan. Zij, die mensen, vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. Het woord heeft ingang gevonden bij deze mensen. Het kwam erin. En het deed wat. Vaak blijven woorden een beetje aan de oppervlakte of ketsen aan de buitenkant weer af, zonder de mensen echt te raken, zonder dat de mensen ermee bezig gaan, zonder dat het de mensen wat doet, laat staan dat de mensen erdoor veranderd worden. Maar het evangeliewoord van Paulus en de zijne kwam bij die mensen, vond ingang. Het ging erin, misschien wel als koek, wie zal het zeggen? En als het woord in jou komt, ingang vindt, en dat woord dat doet wat aan je, dan krijg je een effect. En ik zou dat een domino effect, leuk aardig om te zeggen een dominee effect, maar het is een domino effect van het woord willen noemen. Mensen die tot geloof in Jezus Christus komen, die het woord gehoord hebben, gezien hebben, zij worden zelf ook weer dragers, uitdragers van dat woord en hebben zo weer impact, invloed op de mensen om hen heen die ook weer aangeraakt worden. En in begintijd van het evangelie 2000 jaar geleden ging dat wel heel erg snel. Het was natuurlijk ook allemaal verrassend nieuw. En het evangeliewoord was nog niet beschadigd door 2000 jaar geschiedenis van christenen die soms wel eens een beetje tegengevallen zijn. Daar zijn wij mee behept. Het was toen allemaal nieuw, maar desondanks, wat ging het snel toen? Wat een invloed had het. En ik denk dat datzelfde woord nog even krachtig is. En wij datzelfde woord nog altijd moeten uitstralen, doorgeven, aanreiken. De Heer Jezus die zegt, en dat is een rijke belofte in dit verband denk ik, in Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, daar begint het mee. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, dat is een belofte van de schrift, zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus als je in Jezus Christus gelooft, dan gaat dat naar buiten toe komen. Het geloof maakt van ons mensen die iets uitstralen. Dat is dat effect. Het geloof wekt geloof. Maar het geloof schept soms ook afstand. Dat moeten we er heel eerlijk bij zeggen. Er waren in het begin al mensen die de Heer Jezus lief hadden. En ze volgden hem, ze wilden al die woorden van hem indrinken en ze wilden leven zoals de leraar hen onderwees. Maar er waren ook al direct mensen die riepen, kruisigt hem, wij willen niet dat deze koning over ons woordt. En wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn representatie hier op aarde, wij vertegenwoordigen hem. En zoals er toen mensen waren die blij werden, zijn er ook nu mensen die blij worden door het evangelie. En zoals er toen mensen waren die afwezen, zijn die er vandaag ook nog mensen die afwijzen. Het getuigenis, een voorbeeld van Paulus, Silvanus en Timotheus, werd nagevolgd, maar ze werden ook afgewezen. Paulus wijst dan op het positieve van dat domino-effect, van het waarachtig geloof, de navolging. Navolging kenmerkt zich tenminste door twee zaken. Dat is dan bij degene die het horen en waar het woord ingang vindt. En daar waar het woord ingang vindt, daar vind je dus tenminste twee aspecten, zaken die werkelijkheid worden. En we stonden daar al bij stil. En dat eerste is dat je je afkeert van de afgoden. Als het woord ingang vindt, keer je je af van de afgoden, nietigheden. Eigenlijk staat daar leegte, ijdelheid. En de afgoden van deze wereld, de idols, ik heb dat genoemd, misschien herinnert u zich nog. Die hebben heel velen door wie ze gediend worden. Maar je hebt er niets aan. En dat is dan ook de leegte die volgt. Binnenkort verschijnt er een zoeklicht, ik meen einde van de week, met op de cover een foto van de popgroep Queen. Zegt u misschien wel iets? Zoeklicht en Queen samen. Wie had dat ooit gedacht? Samen. En dan staat er in het Engels Nothing Really Matters van de Bohemian Rhapsody. Een muziekstuk van hen. Een mooi stuk muziek trouwens, als ik nou heel eerlijk ben. Maar niets doet er nog toe. Dat is wat ze zeggen. Dat is wat ze zingen. En veel mensen leven met die pijnloze diepte. Niets. Niets. Nothing really matters. Niets doet er meer aan toe. Maar dat is de leegte. Dat is de leegte van deze wereld. En daar keren gelovigen zich van af. En dat is dan het tweede. Je keert je van iets af om je naar iets anders toe te keren. En dat is dan dat tweede element om de levende en de waarachtige God te dienen. Dus je keert je af en je keert je toe tot God om de levende, waarachtige God te dienen. Hoort je wat er staat? God te dienen. Veel mensen hebben een geloof in God en in zijn Zoon. En ze zeggen, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. En nu heb ik een heerlijke toekomst. En daar kunnen we natuurlijk ook fijn van zingen. Moeten we vooral ook zeker blijven doen. Maar voor veel mensen is het geloof geworden tot een instemmen met een leer. Ja, ik geloof dat. Ik beleid dat. En dat moet natuurlijk ook zeker gebeuren. Maar Paulus schrijft, om de levende en de waarachtige God te dienen. Dus dan doe je iets voor God. Dan doe je datgene wat Hij wil dat jij doet. En in het Grieks, ik noemde ook dat al eerder, daar staat een woord wat afgeleid is van het woord slaaf, doulos. Om als een slaaf, als het ware, God te dienen. En een heer heeft absolute zeggenschap over zijn slaaf. Wij vertalen dat zo keurig een dienstknecht, hè, want wij hebben andere arbeidsverhoudingen met de werkgevers en dergelijke. Maar in het Grieks wordt er echt gezegd dat wij slaaf in volkomen slaaf zijn aan God. En ja, ik noem het maar weer. Het Zoeklicht heeft een boekje uitgegeven dat heet Slaaf. Met als ondertitel de verborgen waarheid over uw identiteit in Christus. De verborgen waarheid over uw identiteit in Christus. Wij hebben onze eigen identiteit, moeten we afleggen. We hebben een identiteit, een nieuwe in Christus. En eigenlijk moet u het boekje allemaal kopen, allemaal bestuderen. Een paar avonden geen GTST, maar slaaf. Het is nog wel te koop, denk ik. Hans, jij kan het wel. Dus hebt u een bestelling voor slaaf bij Hans zijn. Die neemt het toch mee, 1595. Klopt toch, hè? Ja. Wie zal het zeggen? Navolgers van God zijn dus mensen die niet alleen geloven, niet alleen de leer aanvaarden, maar wier leven ook getuigt van toewijding aan de Heer. En dan kan de prijs best hoog zijn. Paulus is volgens overlevering onthoofd. Had hij geluk, want hij was een Romein. En Romeinen mocht je niet zomaar martelen, die moest je keurig onthoofden als ze iets verkeerd hadden gedaan volgens de wet. Petrus had de pech, hij was geen Romein, is met het hoofd naar beneden doodgemarteld. Heel anders dus. Ik vrees dat met het oprukken van IS er ook een ander Europa gaat komen. En wie meer doet dan achter de tv hangen, beseft dat er een geestelijke strijd gaande is, een geestelijke omwenteling plaatsvindt en dat feitelijk de weg geplaveid wordt voor de antichrist. Waar Gods woord voor waarschuwt. Maar voor gelovige mensen is er het perspectief, ja het klinkt wat gek, voor slaven van Christus is er een blijde boodschap. Want de slaaf van Christus zal op een verrassende manier volkomen vrij blijken. En de vrije mens van deze wereld is op een absolute manier onvrij en gebonden aan de boze. En we zien dat alle dagen. Nou, wat is nou ons perspectief? De keus waar we voor staan brengt ons natuurlijk ook iets. Als je je afwendt van en wendt tot God, tot Christus, dan heb je een perspectief. Wij verwachten uit de hemelen Gods Zoon. Dat maakt alles anders. Als je die verwachting niet hebt, wat heb je dan nog aan je geloof? Is dat hier een prachtige boodschap? De Bijbel is het boek van verwachting. En als het om de gemeente gaat, even wat kort dan verwachten wij allereerst wat Gods woord noemt de opname van de gemeente. Wij zullen van de aarde worden opgenomen, dat verwachten we. Kan zomaar gebeuren. Ik zou niet weten wat nog eigenlijk weer houdt als het gaat om de profetieën. We verwachten herstel voor Israël. Dat ziet er niet naar uit. Volk is in het nauw en het wordt steeds nauwer voor hen. En de boosheid die in de wereld gaande is, zal alleen maar zich ontladen op dat volk. Dat zien we in het profetisch woord, we zien het in de krant. En toch, wij verwachten herstel voor Israël. We verwachten het Messiaanse Rijk. We verwachten een nieuwe hemel, we verwachten een nieuwe aarde, we verwachten een nieuw Jeruzalem. We verwachten eenmaal daar te zijn waar onze Heer is. Wij zijn de geloofsgemeenschap met een positieve verwachting. Daar leven we uit. En dat komt voortdurend in de Bijbel aan de orde. En Jesaja wist het mooi te zeggen in Jesaja 40 vers 31. Wie de Heere verwachten, Jesaja 40 vers 31, wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen, niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Dat zijn de mensen die de Heere verwachten. En wij verwachten hem uit de hemelen. Paulus schrijft het. De Zoon van God. Maar Gods Zoon wordt vandaag zo aards gemaakt. Ik heb de glossy Jezus thuis liggen. Ja, dat moet je wel een beetje doen als je dit werk ook doet natuurlijk. Ik krijg wanneer ik daarin blader en lees het gevoel dat het om iemand heel anders gaat dan de heiland die ik vanuit de schrift heb leren kennen. Hij wordt heel aards gemaakt. En men probeert hem ook los te maken eigenlijk van de Bijbelse beschrijving van onze Heer. Hij wordt vergeleken met Gandhi, met de groten van de aardag, u weet dat wel, met Mandela, met Martin Luther King en zo meer. Als een dwaze vergelijking. Want al die mensen, die zogenaamde groten van de aarde, ze zijn gestorven. En hun graf is soms een mausoleum van pracht, een praalgraf, maar ze zijn dood. En het graf van Jezus is leeg. We reizen naar Jeruzalem, we bezoeken daar één of twee graven. En die zijn leeg. Het is nog maar de vraag of dat echt het graf geweest is van de Heer Jezus. Maar we weten wel, zijn graf is leeg. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zetelt aan Gods rechterhand. Maar er zijn twee mannen. Ze worden in Handelingen 1 genoemd. Die beloven dat hij op dezelfde wijze terug zal keren zoals ze hem ten hemel hebben zien varen. Niemand verwacht dat Gandhi terugkomt. Niemand verwacht dat Mohammed terugkomt, dat Mandela terugkomt, of vul het maar in. Maar wij verwachten Jezus Christus. Hij komt, en ik denk spoedig. Voor veel mensen is Jezus gemaakt tot een idee, een ideaal. We spraken hier onlangs over die dominee die niet in de historische Jezus gelooft. Dus niet gelooft dat Jezus echt heeft bestaan. Al die dominees zijn volgelingen van Kuitert geworden, maar dat is een theologisch verhaal. Triester, het is de geest van de antichrist in 1 Johannes 4 vers 3 en 2. Daar staat het gewoon. 1 Johannes 4 vers 2 en 3. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Als je dus belijdt dat Jezus historisch heeft bestaan, dan ben je uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dus zegt dat hij niet heeft bestaan, historisch er niet was, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en dat hij nu al in de wereld is. En zulke mensen staan op preekstoelen. Gelukkig die gemeente in Nijkerk zei nee, maar op andere plaatsen wel. En er zijn er veel meer helaas. Jezus is de opgewekte Zoon van God. Hij maakt ons tot opgewekte mensen. Wij zien naar hem uit. Wij verwachten hem. Kent u dat gevoel van verwachting? Het gevoel van verlangen? Zou het niet geweldig zijn als de Heer Jezus vanmiddag zou komen, als we hem vanmiddag zouden ontmoeten? Zou het toch gaaf zijn? Onze Heer in alle heerlijkheid, in alle pracht, in alle majesteit, in alle glorie, noem het allemaal maar op. Zijn grote liefde als een warme deken echt te gaan voelen dan. Hem te ontmoeten en bij hem alle zorg, alle pijn, alle moeite, alle verdriet, alle eenzaamheid te brengen en weg te laten, los te laten en te delen in de hemelvreugde. Ik verlang ernaar. En het was afgelopen dinsdag toen ik daarmee bezig was en dan grijpt mij dat emotioneel aan. Want dan voel ik de pijn van deze wereld en dan heb ik het verlangen naar hem. Wij verwachten Jezus, die ons verlost van de komende toren. Er staat verlost. Dat is wel goed. Maar het gaat om een beschermende beweging, waardoor het kwaad je niet zal treffen. Snel je kind op de stoep trekken voor die racende auto. Zoiets moet je het zien. Het nadert het gevaar. Snel word je ervan verlost, vrijgemaakt. Snel naar binnen halen voor het naderend onweer. Vult u maar in. Het is een beweging naderen, voor redden voor het naderen de gevaar. En wij zullen uit deze gevaarlijke wereld gered worden. Vervolgens betichten mensen mij van escapisme. Ze bedoelen dat ik de echte wereld niet aan kan. Dat ik bang ben voor de boze buitenwereld. En me isoleren en me focus maar op een dwaze, niet reële gedachte. Nou, ik baseer mij op datgene wat de Heere God heeft gesproken, geschreven. En er zijn zoveel profetieën die waar zijn gebleken in de tijd. Ik vertrouw hier vast en zeker op. Ik had op aarde een vader die kon vertrouwen, het beste met mij voor had. En als vader heb ik het beste voor met onze kinderen en met onze kleinkinderen. Dus zal hem proberen te beschermen, te helpen waar nodig is. Want dat doet een vader, zo'n vader hebben wij. Die als een echte vader voor ons zorgt en als er gevaar is, ons verlost. En heeft ons zo lief dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hij zal die alles overtreffende reddende beweging maken om ons te verlossen voor de komende toren. Dat is ook alweer lastig, zeurt de wereld ook over toren. De kerk der eeuwen heeft de mensen gevangen gehouden, wordt dan gezegd, door met toren te dreigen. Leef netjes, anders zal Gods toren je treffen. Hel en vagevuur werden in bloedrode vlammen geschilderd en de meeste mensen leefden keurig en netjes hun leven. Ze controleerden elkaar, want oh wee als je van het paadje afweek. Zelfs mijn tekstverwerker die ik gebruikte, stelde een ander woord voor toren. Dat mag je dus blijkbaar volgens de tekstverwerker ook al niet meer gebruiken. We hoeven niet met toren te dreigen. Dat de nadigheid en de onzekerheid en de boosheid in deze wereld vanzelf steeds hoger opstapelt, dat lezen we alle dagen in de krant. U leest de krant, u kijkt nationaal, u klikt nu.nl aan, u weet het allemaal wel. Maar dat is niet de toren van God, al die nadigheid die u ziet. Dat is niet de toren van God. Alle rampspoed op aarde is het gevolg van menselijk zondig handelen en leven. En de vrucht van de zonde is de dood. En in Psalm 115 vers 16 daar staat, en dat is wel bijzonder hoor, de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De aarde is aan de mens gegeven. We moeten God niet kwalijk nemen als wij het hier verkeerd doen. Het is aan ons gegeven. Maar over die wereld zal God wel gaan oordelen. Zijn toorn zal worden uitgestort. Wanneer wij het niet goed doen, en dat is wel duidelijk. Even nadenken over de toorn van God. Wat is het? Voor wie is het? En voor wie is het niet? Het is wel aardig. In het Oude Testament hangt het woordje toorn samen met een woord wat ook neusvleugel betekent. Dat is een leuk beeld, hè? Maar als iemand boos is en de adrenaline gaat, dan beginnen die neusvleugeltjes te trillen. Hè? Je ziet dat ook wel eens in een film. Dan wordt die boosheid heel in beeld gebracht en dan zie je dat neusvleugeltje trillen. Heel leuk als je zo gaat ontdekken hoe een taal in elkaar steekt. Nieuwe Testament hangt het woord samen met verontwaardiging. Een terechte boosheid, een terechte verontwaardiging. Nou, je kunt in drift of in woede uitbarsten, jezelf verliezen in gegooi en gesmijt en geschreeuw. Maar dat is hier niet bedoeld. Het gaat hier om een eerlijke, noodzakelijke, herstellende toorn van God. Een boosheid die erop gericht is om de dingen die krom zijn weer in orde te maken. Een boosheid die erop gericht is om te helen. Misschien voor ons idee raar, maar zo is het toch feitelijk wel. Zo kennen wij dat toch ook als ouder en als opvoeder. Dat er situaties zijn dat je je kinderen moet bestraffen. En dat doen we niet omdat we een hekel aan ze hebben, juist niet. Maar omdat we van hen houden en ze willen opvoeden tot fijne mensen, zullen we af en toe wel moeten corrigeren. Het gaat om een herstellende werking. En dat gaat uit van de toorn van God. En wat verkeerd is, wat niet goed is, wordt ausgeradeerd. Zeg ik dat goed? U snapt me wel. De Bijbel heeft op veel plaatsen aan dat God die boze overtredende wereld gaat straffen. En dat vanwege het beoogde herstel. Om een enkel vers te noemen, Zefanja 2 vers 2, daar staat: onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf. Ja, meestal onderzoeken we de ander. Dan weten we van alles, maar hier staat: onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen naar God. Voordat het besluit het licht ziet. Een dag gaat als kaf voorbij, het gaat te snel. Voordat over u komt de brandende toren van de Heere, voordat over u komt de dag van de toren van de Heere. Dus doe nou nauwkeurig onderzoek naar jezelf. Ben ik in de weg van de Heer? En dan gaat het over het volk. Dan noem ik ook een tekst uit het Nieuwe Testament, er is veel meer te noemen hoor. Maar Romeinen 1 vers 18 is natuurlijk wereldberoemd. Verguist ook. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus de toren van God, onderzoek jezelf, want er gaat komen over de ongerechtigheid en de goddeloosheid. Beide teksten, maar er kunnen er veel meer genoemd worden, spreken van toren van God in relatie tot de overtredingen die wij mensen doen. Wie goddeloos leeft, handelt, wandelt, wordt opgeroepen zichzelf te onderzoeken, te breken met het kwaad. Toren van God. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. God heeft de mens niet geschapen om hem vervolgens weer de hel in te schoppen. Dat doet geen normaal mens. Laat staan een liefdevolle God. De duivel, de tegenstander, die doet wel alles om mensen en Gods schepping kapot te maken. Hij doet dat met geweld, maar hij doet ook met vleierij. Hij doet dat met leugen en met list. Geen middel laat de duivel onberoerd om mensen in het verderf te storten. Dat is een hobby, dat is liefhebberij, dat is het liefste wat hij doet. Maar Gods plan was anders. Even verderop in Thessalonicenzen 1, Thessalonicenzen 5, we komen er nog wel, daar staat: want God heeft ons niet bestemd tot toren. God heeft ons niet bestemd tot toren. Nooit zijn bedoeling geweest. Waartoe wel? Tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zijn wij waken, het zijn wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Je mag elkaar bemoedigen. God heeft ons niet bestemd, niet bedoeld voor toren, maar voor het verkrijgen van zaligheid. God, de bedoeling is dat we zalig worden. Deel krijgen aan de hemelse heerlijkheid, deel krijgen aan het leven van de Heer Jezus. Daar mag je elkaar mee bemoedigen. Is dat niet geweldig? In Efeze 5 vers 6 staat dat de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid gaat. Dus een andere categorie van mensen. En nu staat er in Openbaring iets, Openbaring 6 vers 16 en 17, en dat is toch wel iets wat de aandacht moet hebben. De koningen van de aarde, het gaat over de eindtijd, de laatste fase voordat de ontknoping gaat komen. De koningen van de aarde, de grote, de rijken, de oversten, over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dus de opstandige mens die zegt, verberg ons voor hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. Wie kan dan blijven staan? De toren van het lam. Het wordt alweer voorjaar. De lammetjes die beginnen denk ik alweer een beetje te huppelen door de weide. Kun je toch niets toornigs bij voorstellen? Maar de Bijbel schrijft daarover de toren van het lam. Jezus Christus is het lam Gods dat voor ons de zonde heeft weggenomen. Dat mogen we aannemen. Maar wie hem niet aanneemt, blijft onder de toren van het lam. Ziet u al die bluffers, al die mensen die de spot dreven? Ook met ons geloof, ook met ons misschien. Al die mensen die gespot hebben met God, die ons hebben uitgelachen, soms kwaad hebben aangedaan, Paulus, Petrus, en zo veranderen tot vandaag door IS toe. Al die mensen die lijden, ze zullen dan willen wegkruipen. Maar het gaat niet lukken. Toren van het lam, Jezus Christus. Hij wilde uit liefde, barmhartigheid, de toren die op ons zou komen, in onze plaats dragen. De mens die dat afwees, moet zijn eigen toren dragen. De grote dag van zijn toren is gekomen. We vinden de Bijbel meer uitdrukkingen die daar allemaal mee samenhangen. De dag van Jacob's benauwdheid. De uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. De grote verdrukking, dat is een uitdrukking die de Heer Jezus daarvoor gebruikt. De 70ste jaarweek van Daniël. Allemaal termen in de Bijbel die uiteindelijk allemaal over diezelfde periode gaan. Waarin de wereld tot een enorme boosheid explodeert. En wij zitten daar toch al wel aardig in, denk ik. En dan zal de Heer Jezus komen en zal de wereld willen vluchten. In Openbaring 3 vers 10, daar staat aan de gemeente Philadelphia, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Dus de Heere zal ons bewaren. En ook daar gaat het om een uitreddende, wegtrekkende bewaring. Net als wat Paulus schrijft in Thessalonicenzen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat veel mensen zich tegen deze hoopvolle woorden verzetten en deze geweldige troost weerspreken. Nog niet zo lang geleden, een baptiste hoogleraar, die noemde dit alles een draak van een lering. Ik kan er alleen maar naast leggen wat de apostel al heeft geschreven, dat er een tijd zal komen dat een gezonde leer door de mensen niet meer wordt verdragen. Die onverdraagzaamheid naar het eenvoudige woord van God waaiert over de wereld. Satan wil en hij blijkt steeds weer dienaren te vinden. Hij wil Gods belofterijk woord bij ons wegnemen. Ons daarvan weghouden. Hij wil niet dat u in deze angstige tijd, in deze eindtijd, hoop en bemoediging ontvangt. Maar dat is wat de Bijbel keer op keer doet. Wanneer die duisternis begint te drukken, hef je hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En dat moeten we niet verzwijgen, dat moeten we niet uit handen laten slaan, maar dan moeten we elkaar bemoedigend toespreken. Ik kan uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 niets anders maken dan de troostrijke belofte dat God ons door Jezus, die hij ook uit de dood heeft opgewekt, verlossen zal van de komende toren. Als dat er niet staat, dan weet ik niet wat er wel staat. De toren is aangekondigd via tientallen honderden profetieën. Die toren komt over een goddeloze wereld. Onze wereld krijgt alle symptomen daarvan. Maar het is een vreugde, een voorrecht, een genade en een zegen dat ik deze wereld, dat ik u wat anders mag vertellen. En dat is de hoop op de komst van de Heer Jezus. Ik mag te midden van al die dingen u toeroepen dat niet de antichrist en zijn boosheid het laatste woord heeft. Maar Jezus Christus, die is opgewekt uit de dood. Waarom anders moest ook Jezus sterven en de toren van God ondergaan, als wij toch zelf die toren zouden hebben moeten dragen? Hij deed het in onze plaats. Hij stierf onze dood. Zijn dood laat zien hoe groot mijn zonde was. Zijn dood laat zien hoe ernstig God de zonde neemt. Zijn dood laat zien hoeveel liefde God in Christus ons heeft bewezen. Zijn dood voorkomt dat Gods oordeel op mij en op u zal neerdalen, want ze kwam op hem. Wie dat niet gelooft en Jezus niet als zodanig heeft aangenomen, zal zelf getroffen worden door Gods oordeel en de eeuwige dood moeten dragen. Mijn zonde en schuld is gedragen door Gods Zoon. Opgevaren naar de hemel. Hij bereidt daar plaats en komt spoedig om mij en u, en ieder die gelooft, weg te rukken voordat het gevaar heel werkelijk is. Zijn komen en zijn weerkomen is de essentie van het evangelie, de kern van de verlossing. En zo mogen wij ook met elkaar avondmaal vieren. Zijn lichaam, klein stukje brood en een slokje uit de beker van de wijn. Het bepaalt ons bij zijn offer in onze plaats, Gods toorn op hem, zodat het ons niet meer zou raken. En wij delen in zijn leven, zijn lichaam, zijn wij. Amen.